En zusters, jongens en meisjes, gasten hier aanwezig en iedereen die thuis meekijkt via de livestream. Allen hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Van Hemmen van de GKV van Leens. Dan heb ik voor u de volgende afkondigingen. De regiodienst is vanmiddag in Enumatil. Deze vangt aan om 14:30. Vanavond is er hier in de kerk een resonate-dienst. Deze begint om 19:30. En volgens mij is de spreker Willem de Meer. En aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, begint de dienst om 9:30 's morgens. En deze zondag willen we van harte feliciteren Noah Hoving. Zij wordt aanstaande woensdag 25 mei 6 jaar. En daar zit ze volgens mij alvast van harte gefeliciteerd. In verband met de verjaardag van koningin Maxima afgelopen dinsdag 17 mei zingen we na afloop van deze dienst de twee bekende coupletten van het Wilhelmus. Dan zijn er nog twee vergaderingen deze week. Maandag morgenavond 23 mei vergadert de diaconie. En dinsdag 24 mei de ouderlingen met de diaconie. En dan heb ik nog de collecte is vandaag voor de kerk. En dan wens ik u namens de kerkenraad een gezegende eredienst.
Ja, u maakt ons één, zongen we zo net. Onze God maakt ons één. Welke taal of dialect we ook spreken, zo mogen we hier bij elkaar zijn. En samen mogen we ook tot onze Heer komen en ik vraag jullie daarbij te gaan staan. En we spreken samen uit en spreek maar mee in je hart. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God, hij antwoordt. Genade is met jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. En als amenlied willen we ook gaan zingen een lied uit het Oude Testament waarin gelijk al duidelijk wordt dat God niet alleen Israël op het oog had, één volk, maar alle volken op aarde. Psalm 87. God geeft ons zijn levensregels mee, zoals heel duidelijk in die 10 geboden van hem, maar in de rest van zijn Torah, de 5 boeken van Mozes, worden die geboden ook nog verder uitgespit en verduidelijkt. En daarin wordt ook weer duidelijk dat God tegen ons als mensen zegt, ga niet alleen goed met mensen uit je eigen volk om, maar ook met mensen van buiten. We gaan dat beluisteren uit Leviticus 19, de versen 33 en 34, maar een kort stuk. En daarna gaan we als antwoord daarop zingen opwekking 717.
Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God.
Thank you.
Laten we dit gebed wat we aan het zingen waren ook voortzetten. Ik ga met jullie in gebed. Heer, geef ons dat. Rust bij u. Rust bij alles wat er kan spelen in het leven. Dat we ons even kunnen concentreren op u. Dat we ons kunnen concentreren op uw woord. Zeker als dat ons ook weer voor keuze zet om niet af te dwalen. Heer, geef dat we zo willen luisteren. En dat het weer goed mag zijn om hier samen te zijn. Samen te bidden tot u. Samen te bidden straks ook voor elkaar. En als we luisteren naar uw woord, Heer, geef dat uw geest in ons midden mag zijn. Dat bid ik u. Amen. Dan weet ik niet precies welke kinderen straks naar de club toe mogen, maar ik wil graag de kinderen van groep 1 tot en met 4 naar voren hebben. Zitten jullie altijd of staan jullie altijd? Het maakt mij niet zoveel. Oh, jij gaat al zitten. Ja, dat mag. Maar misschien is het wel handiger als jullie toch gaan staan. Want ik heb hier een bakje en dan moet ik steeds gaan bukken en zo. En ik zal ze wel een beetje hoog houden als ik dingen ga doen dat de mensen achter jullie het ook zien. Nou, deze, even kijken, is er ook al een plaatje? Ja, deze kennen jullie wel, hè? Jullie mogen wie kleurt graag? Want ik denk al, jullie vinden kleuren allemaal mooi. Maar misschien is dat niet zo, hè? Ja, vinden jullie kleuren leuk? Kijk, het zou toch wel een beetje saai zijn als je alleen maar deze had, toch? Een potlood, ja. En alleen maar één kleurtje had. Maar ik denk dat jullie heel veel kleurtjes thuis hebben, toch? Misschien wel meer dan 3. Kunnen jullie nog een paar kleuren verzinnen? Wat zijn nog meer kleuren dan alleen blauw, geel, rood? Wie weet nog een kleur? Ja? Groen? Oh, jij gaat heel snel. Oh, wacht even. Oh. Wat, zei jij? Paars? Roos, oranje. Weet er nog iemand de kleur? Jij? Zijn er heel veel, hè? Jij? Rood. Die had ik al. Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Nou, jij bent de laatste. Nog één kleur? Geel? Ja. Heb ik hier ook? Ja. Maar oké, je kunt niet alleen met kleurtjes werken. Je kunt namelijk ook, en dan hebben we het volgende plaatje, maar ik heb ze ook even meegenomen. Je kunt ook werken met kwasten. En wat heb je daarbij nodig dan? Verf. Ja, heel goed. Kun je ook heerlijk verven. En dat weet je dan misschien ook. Wie verft wel eens van jullie? Ja, op school ook wel? En dan heb je ook heel veel verschillende kleuren. Hè? Nou heb ik nog een plaatje. En ik denk dat, ik weet niet of ze thuis dit leuk vinden, als jullie dit gaan doen. Maar dat kan, hè? Heb je dat wel eens gedaan? Dat je je hand in de verf mag doen en dan je hand ergens op, hè? Ja, ja. Oké, dat doen we hier in de kerk. Wat zei je?
Ik heb het bij school gedaan.
Bij school gedaan, ja. En soms mag het ook op andere plekken of thuis. Maar dan moet je wel eerst vragen, hè? Want anders wordt het een beetje een smeerboel. Nou, een kliederboel. Ja, zeker. Nou, en ik weet niet of je papa en mama dat leuk vinden als je dat doet zonder dat ze het weten, hè? Nou kun je ook nog anders gaan verven, want ik heb hier ook wat spulletjes meegenomen. Kijk, dit zijn ook kwasten. En weten jullie hoe zo'n ding heet? Nee. Jij? Ja, een verfroller of gewoon een roller. Nou, ik moest gisteren helpen bij mijn zoon. Die heeft een nieuw huis gekocht. En dan moesten we gaan verven in huis. Dus daar had ik dit mee. Heb ik geverfd. En nou zien jullie hier een paar potten. Oh ja, dit bakje hoort daar ook bij. Nog even voor, als je het verfrolletje niet kent, dan doe je hier verf in de bak. En dan ga je daar met je rolletje in. En dan zo, en dan over de muur. Kun je sneller. Wel eens gezien? Op school. De muur van de school. Oh, op een wit papier. Dus dat mocht. Het was niet dat je het deed en het mocht eigenlijk niet. Nee. Want we gaan even naar die kleuren. Moet ik even weer mijn potloden pakken. Deze, blauw, geel en rood, heet de basiskleur. En met die kleuren kun je een heleboel andere kleuren maken. Gaan we even naar het volgende plaatje. Want als je rood en geel bij elkaar doet, krijg je, kun je dat zien, de bovenste, oranje. Als je rood en blauw bij elkaar doet, die kleur had jij gezegd, dacht ik. Paars, ja. En als je blauw en geel bij elkaar doet, wie zei ook alweer groen? Een van jullie, ja, kreeg groen. Dus je kunt dan, ik heb het even geprobeerd thuis, maar dan zie je dat het wel een beetje moeilijk is met kleurpotloden. Zie je dat? Dus geel en rood, nou, het lijkt een beetje oranje. Met blauw, je ziet een beetje groen, maar met kleurpotloden gaat het wat lastig. Met verf wil dat veel beter. Want moet je maar eens kijken naar het volgende plaatje. Als je in je huis wilt verven, heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je met je papa of mama naar zo'n grote zaak gaat, als de Gamma of de Karwei of zo, en verf koopt, dat je zoveel kleuren kunt kiezen? Wel eens gezien of niet? Nee. Jij wel? Ja. Nou, er zijn echt heel veel kleuren. En dat vind ik zo mooi aan God. Die heeft dat bedacht. We maken niet alleen wit en zwart, maar heeft zoveel kleuren gegeven. En de Heer Jezus, merk je ook, die hield daar heel veel van, hè? Van. Als jullie naar buiten gaan, zie je ook heel veel kleuren. Niet alleen grijs of zwart of wit, maar echt heel veel kleuren. Nou, daar gaan we ook over zingen, want God heeft niet alleen heel veel kleuren gemaakt, ook mensen met kleuren. Jullie haarkleur is zelfs al verschillend, dus er is heel veel verschil. Daar gaan we over zingen. Jullie mogen gaan zitten en daarna gaat, na het zingen, moet ik even vragen welke kleur gaat naar de club. Is dat oranje of rood? Rood, hoor ik. Alle basisgroep. Oh, beide groepen. Oké, allemaal. Ja.
Thank you.
jongens en meisjes, dan mogen jullie nu gaan. Broers en zussen hier in Oldehove, jullie krijgen niet een hele lange preek. Dit is een preek uit de tijd van corona geweest in Ede, toen ik daar nog predikant was, maar wel over een belangrijk item. Want ik zat te zoeken, waar preek je nou over tussen Pasen en Pinksteren? En zodat ik ook niet jullie dominee voor de voeten loop met iets over hetzelfde. Dus ik ben uitgekomen bij deze preek. We gaan richting Pinksteren. In het lied werd al bezongen van alle volken samen. Daar zie je ook in bij Pinksteren al iets van terug. Hè? Al die volken die daar luisteren naar de 120 mensen op wie de geest kwam. Uit heel veel verschillende volken. Nou, dat evangelie na Pinksteren kwam naar Europa. Maar wij hebben in Europa wel af en toe dat evangelie voor onszelf gehouden. En of dat de bedoeling is, nou, daar gaat de preek onder andere over. Daarvoor lezen we eerst de tekst Genesis 9, vers 18 tot 29.
De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heten Sem, Cham en Jafet. Cham was de vader van Kanaan. Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de gehele aarde. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Toen Cham, de vader van Kanaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde dat hij aan zijn broers die buiten waren. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader met afgewend gelaat, zodat ze hem niet naakt zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij: "Vervloekt zij Kanaan, knecht van zijn broers zal Kanaan zijn, de minste van alle knechten. Geprezen zij de Heer, de God van Sem, knecht van Sem zal Kanaan zijn. Mogen God ruimte geven aan Jafet, hem laten wonen in de tenten van Sem, knecht van Jafet zal Kanaan zijn." Noach leefde na de zondvloed nog 350 jaar. In totaal leefde Noach 950 jaar en daarna stierf hij.
Broers en zussen in geloof, ik moet jullie een zonde opbiechten. Ik ben wit en racist. Wit en dus bijna automatisch, of misschien wel helemaal automatisch, racistisch. Nou, laat ik dat aan jullie gaan uitleggen, want dat is wel even nodig, denk ik. Ik zal dat gaan doen aan de hand van drie boeken. Een zwart boek, een wit boek en Gods boek, de Bijbel. En dat laatste maakt al gelijk duidelijk dat dit geen maatschappijleerles gaat worden. Het eerste boek waar ik met jullie over wil hebben, dat is een zwart boek. Het is geschreven door een witte Amerikaanse, Robin DiAngelo. En het boek heet Witte Gevoeligheid, met als ondertitel Waarom het voor witte mensen zo moeilijk is, en ik zou willen zeggen, nadat ik het boek gelezen heb, waarom het voor witte mensen zo fragiel, zo gevoelig ligt, om het over racisme te hebben. En waarom vinden wij het zo moeilijk om het over racisme te hebben? als mensen met een witte huidskleur. Nou, die reactie van dat moeilijk vinden heeft te maken met welke definitie je hanteert over racisme. Want als je dat hoort en dat als verwijt krijgt, dan klinkt dat eigenlijk automatisch of al heel snel als, ja, ik word beschuldigd van bewuste afkeer van iemand om zijn ras. Het boek is geschreven voor Amerikanen, maar Amerikanen krijgen dan het idee, als je dat verwijt krijgt, zo van, ja, racisme, dat gaat toch over die rednecks in het zuiden, die lachend in het verleden zaten te picknicken, terwijl daar boven hen aan de boom een opgehangen slaaf hing. En dat zijn toch die winkelier die bordjes ophangen met whites only. En dat is toch alleen die agent die George Floyd de adem ontnam. Maar ik, zo ben ik toch niet. Nou, wat Robin DiAngelo in dat boek duidelijk wil maken, dat is dat er heel veel onbewust racisme is. Wat we niet zien, wat we ook niet willen zien, maar wat er wel is. Bijvoorbeeld dat in haar land, eigenlijk het hele land, vooral geregeerd wordt door witte mensen. En dat als je een schoolboekje openslaat, dat de plaatjes die daarin staan altijd witte kinderen zijn. Onbewust racisme, dat we denken dat wit de norm is. Dat wit de standaard is. Dat zwarte mensen inferieur zijn. Luier. Kindelijker, verdachter. Nou, in haar boek geeft zij ook tips. Haar tips, nog niet eens zozeer aan christenen, maar gewoon eigenlijk aan alle Amerikanen. Voor hen is het boek bedoeld, maar dat gevoel van superioriteit als witte mensen, herken dat. En als je het herkent, erken het dan ook. Met als mooie zin daarbij, voel je niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. Je kunt er niets aan doen dat je wit bent, maar wel aan hoe je wit bent. Dus daarom, wees minder wit. Oftewel, stop met die witte grapjes over anderen. En als je ze hoort ten koste van een collega of een vriend op school of iemand naast je in de klas, durf dan voor die iemand op te gaan staan. Sta open voor die ander. Wees geïnteresseerd en leef mee met die raciale realiteit die zij vaak tegenkomen. Nou, dan kun je denken van, ja, maar dat is wel allemaal typisch Amerikaans. Hè? Het boek is natuurlijk ook geschreven door een Amerikaans. Wij Nederlanders, wij zijn veel toleranter. Wij Nederlanders kijken niet naar kleur. Nou, dat we dat denken al, is typisch Nederlands. Leer ik via dit witte boek. Het is geschreven door een zwarte Nederlander, Sinan Tjankaya. En toevallig, een dikke week geleden, ik lees het ND, en stond in de Gulliver dat hij voor dit boek ook de Edu Perron-prijs heeft gewonnen. Nou, toevallig, maar dus dit is zijn boek. Want hij zegt, hoezo zijn wij Nederlanders tolerant? Sinan zelf ziet zichzelf niet als Turk. Hij noemt zich in zijn boek zelfs een nep-Turk. Maar wij, wat hij wel eens tegenkomt, wij zien hem wel als Turk en hem wordt wel eens toegeschreven van, waarom ben je dan niet gebleven? En hoezo, vraagt hij, kijken wij als Nederlanders niet naar kleur? Oké, Turken noemen wij niet zwart. Hij mag af en toe niet in praatprogramma's komen omdat hij niet zwart, niet donker genoeg is. Maar scholen met veel Marokkaanse en Turkse kinderen heten in Nederland toch wel zwarte school. En vraagt Sinan zich af, hoe zwart moet ik zijn om te mogen zeggen dat ik racisme ervaar? Even een paar treffende voorbeelden uit zijn leven, zoals dat voorkomt in dat boek van hem, wat hij beschrijft. En die zet ik even tegenover mijn eigen zoon. Ik heb twee zonen. ook twee dochters, maar het gaat even over die zonen. Sinan is geboren in Nijmegen, Nederland. Gewoon dus geboren in Nederland. Staat ook in zijn paspoort. Toch wordt hij op Schiphol uit de rij geplukt om gecontroleerd te worden als verdacht. Zijn neef zegt tegen hem, had dan die baard ook afgeschoren, hè? Dan zie je er al iets minder verdacht uit. Nou, mijn Wout, tweede zoon van mij, is geboren in Jayapura, Indonesië. Dat staat ook in zijn paspoort. Maar ondanks zijn baard denk ik niet dat hij bij Schiphol uit de rij geplukt gaat worden als verdacht. Sinan is opgegroeid in Nijmegen, in de wijk Hatert. Nou, dat is echt zo'n ouderwetse Nederlandse volksbuurt. Maar als hij later werkt voor de politie, daar onderzoek doet en met agenten op stap gaat, moet hij elke keer weer aantonen dat hij te vertrouwen is. Hoe vaak hij niet ergens op de achtergrond hoort de vraag aan die agenten met wie hij mee is. Is hij al gescreend, die man, bij jullie? Mijn Jeroen, oudste zoon, is opgegroeid op Papua. Als Rita Verdonk minister was gebleven, dan had hij bij onze terugkeer naar Nederland in 2004, had mijn zoon inburgeringscursus moeten doen. Hij werkt nu bij de overheid, maar hij krijgt nooit de vraag, is hij al gescreend? Ben je al gescreend? Nou, Sinan Tjakaya's boek drukt mij, het drukt ons met een neus op de feit. Racisme bestaat, ook in Nederland, ook bij mij. Wit is de norm, wit geeft je, ook al wil je het misschien niet, maar wit geeft je een gevoel van superioriteit. En ik ben bang dat dat gevoel, dat superieure gevoel van witte mensen ook te maken heeft met Gods boek. Want wij christenen hebben van dit boek van God een wit boek gemaakt. Wij hebben dat boek te vaak gelezen met onszelf in het middelpunt. En voordat u of jij nu denkt, is dat niet wat overdreven. Maar ik ga jullie een aantal vragen nu nog stellen in de preek, om jullie dat even te laten zien. Merken. Allereerst, als ik jullie vraag welke huidskleur had Jezus toen hij op aarde leefde, probeer je even in je hoofd een voorstelling te maken van Jezus als mens op aarde. Welk plaatje komt dan boven? Een meneer, Bas Uterwijk, heeft heel veel onderzoek gedaan naar mensen in vroegere tijden. Met behulp van een computer maakt hij dan plausibele foto's van die mensen, zoals van Caesar, van andere mensen die in het verleden geleefd hebben. En maakt hij als het ware levensechte foto's van hen. Ja, foto's in die tijd waren er niet, maar dat probeert hij dan te maken. Zo heeft hij ook een foto gemaakt van hoe Jezus eruit gezien kan hebben. Maar zeg zelf, lijkt de meneer die achter mij op het plaatje te zien is op de Jezus die jij of u in uw hoofd had? En nog zo'n vraag, maar misschien nog wel relevanter ook als het gaat om racisme, maar welke huidskleur had Noach volgens u, volgens jou? Ik durf wel te zeggen, maar wij hebben van Noach een witte man gemaakt. En de volgelingen van Sem, zijn zoon, en de volken die daaruit voortkomen, nou, die mogen van ons dan een bruin kleurtje hebben gekregen door de zon. Maar Jafet, zoon Jafet en zijn nageslacht, ja, dat zijn toch wij. De blanken, West-Europeanen. Terwijl als je Genesis 10 eerlijk leest, Genesis 10 is een uiteenzetting van die drie zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet en alle volken die daaruit voortgekomen zijn. Als je dat eerlijk leest, dan is er geen enkele reden om dat te denken. Dat je bij Jafet moet denken aan ons, of in ieder geval niet aan ons alleen. En sorry, het wordt wat een technisch verhaal, maar ik heb dat even nodig. Maar als je Genesis 10 leest, dan staan er bij de nakomelingen van, van Javet de Javan als volk. Grieken. Dat gaat om de Grieken in die lijst van volk. En vanuit de Grieken trekken wij dan al heel snel, een hele snelle pijl richting ons als Nederlanders. West-Europeaan. In diezelfde lijst van volken die voortkomen uit Javet, nog steeds diezelfde Javet, staan ook volken genoemd rond de Zwarte Zee, de Kaspische Zee, zeg Georgië. Nou, van daaruit kan je ook hele snelle pijlen en lijnen trekken de andere kant op, richting Siberië of Indiërs of Afghanen. Nou, wat ik ermee wil zeggen, wij zijn als Europeanen wel heel snel geweest in lijnen trekken van Javet naar ons. West-Europeanen of Europeanen. En Cham en zijn nakomelingen hebben we zwart gemaakt. Dat zou gaan om Afrikaan, om negers. Terwijl, als je weer de lijst in Genesis 10 eerlijk bekijkt, nakomelingen van Cham, welke volken horen daarbij? Daar staan ook volken genoemd in Arabië, in Babel, in Assur. In Arabië, dus Saoedi-Arabië. Babel, Assur, Irak, Iran. Nou, die mensen hebben helemaal geen donkere huid. Maar ja, dat past er niet in ons plaatje. En wat het erge is van deze Bijbelse manier van lezen, hiermee is de slavenhandel goed gepraat. Door witte christenen, zoals u, jij en ik. Met woorden als, zinnen als zwart. Zwart is geschikt als slaaf. Zij moeten Javet, zij moeten ons blanken dienen. Zij zijn geschikt als huismeid, schoonmakers, obers. En niet meer dan dat. Nou, zo werd het vroeger wel gezegd. En misschien denken jullie dan ook wel, zo bond maken wij het tegenwoordig toch niet meer. Dus valt het nu wel mee? En toch vraag ik me dat af en toe af. Want als ik me eerlijk afvraag welke huidskleur hadden Adam en Eva, dan komt er toch bij mij maar één kleur boven. Dat is wit. En vraag ik me dan af, bepaalt dat ook niet hoe ik God zie? Als wit. En heb ik zo Gods boek niet mijn kleur gegeven? Wit. Nou, wat kan ik, wat kunnen jullie daartegen doen? Deze drie boeken kunnen daarbij helpen. Het boek van, ik heb de verkeerde te pakken, ik moet eerst deze hebben, van Sinan Chankaya kan mij helpen om me schuldig te weten. Want ook in Nederland is racisme. En ik doe daar, ook ik, doe daar onbewust aan mee. Het mooie van dit boek vond ik dat dit boek van Robin DiAngelo mijn verantwoordelijkheid laat zien. Hoe zorg ik ervoor dat ik mij niet zo superieur voel, of helemaal niet superieur natuurlijk. En hoe zorg ik ervoor dat ik minder wit ben. Maar laat ik eerlijk zijn, dit boek, de Bijbel, helpt mij nog het meest. Ik zeg er eerlijk bij, ik ben er helemaal in gedoken, maar die zegen van Noach valt niet gemakkelijk uit te leggen. Maar hoe je het ook uitlegt, het moet wel kloppen met Genesis 10. In Genesis 10 worden 70 volken opgezomd en die zet God allemaal naast elkaar. Naast elkaar als wij zijn als mensen allemaal gelijk. En Gods boek vertelt me, ik moet de ander zien staan. Als mens. Niet als een vraag die wij Nederlanders aan Nederlanders met een kleur heel vaak stellen, zoals ook aan Sinan. Hè? De vraag, waar kom je vandaan? Hoezo, waar kom je vandaan? Sinan is gewoon geboren in Nederland. Maar dat we ze zien als mens. Niet als Nijmegenaar, niet als NEC'er. Hij voetbalde bij NEC vroeger. Maar als mens. En heel concreet, dus niet als je als iemand met een bedrijf iemand zoekt voor een stageplek. dan niet iemand met een rare achternaam, dus geen stageplek, maar zie zo iemand als mens. En laten wij als christenen daarbij vooral kijken naar Jezus. Hoe ging hij met mensen om? Met mensen met wat voor achtergrond ook. En zeg dan nee tegen dat gevoel van superioriteit in je hoofd. En zeg nee tegen racisme in je hart. Amen. Laten we samen gaan zingen.
Thank you.
Voor we in gebed gaan, ik heb een aantal gebedspunten meegekregen. Voorbeden en dankpunten. Zoals gezegd, we zullen voor Noa bidden, maar zij is inmiddels natuurlijk bij de club, hè? Maar jullie brengen dat wel over. We zullen danken samen met René en Matje Scholten Terpstra. Ze zijn 40 jaar getrouwd en daarvoor zullen we samen met hen gaan danken. Maar we zullen gaan bidden voor Marjan Luchtenburg en voor Sietse Henk. Vanwege longkanker is zij onderzocht en er blijken nu uitzaaiingen te zijn. Hebben ze afgelopen week gehoord. Er is nog geen behandeltraject en ze vragen dus om gebed van jullie, van ons samen hier in dit samen zijn. Laten we samen in gebed gaan. Heer onze Heer, we komen samen tot u. Ja, want bij u mogen we komen met onze dank en met ons gebed. Met blijde dingen en met verdrietige dingen. Want Heer, we mogen u samen danken. Samen danken met Noa en haar ouders, haar familie. Dat ze 6 jaar mag gaan worden. Heer, geeft u ze een hele feestelijke dag. En dat ze dat heerlijk mogen vieren. Heer, we mogen u ook samen danken met René en Matje Scholten Terpstra. Ja, met hen willen we u danken voor alle zegeningen die ze mochten ervaren. Ervaren al die 40 jaar lang dat ze getrouwd zijn, dat u met hen meeging. Ook ondanks alle tegenslagen die er in al die jaren ook waren. Heer, en toch willen ze u, o God, hun dank brengen. En wij doen dat graag samen met hen. Heer, ook willen we u bidden voor Marjan en Sietse Henk Luchtenburg en hun kinderen. Nu na onderzoek en gesprek het zo teleurstellend was, tegenviel, spanningen geeft ook. Vanwege dat bericht van uitzaaiingen, maar hoe ver en hoe erg, is er nog wat aan te doen of niet? En bij al die vragen en spanningen en emoties rond Marjans gezondheid, haar leven, bidden we u om kracht voor hen. In deze voor hen zware tijd. Zwaar ook al door onduidelijkheid, onzekerheid. Maar we bidden u met hen ook om kracht voor elke dag, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Heer, wees u heel nabij, bij hen. Heer, dat willen we u bidden en vragen. Heer, we komen ook tot u vol vrees en schaamte. Juist als het gaat om racisme, op het neerkijken op mensen met een andere huidskleur uit een andere cultuur, zoals maar al te vaak gebeurde en helaas ook nog steeds gebeurt. Heer, wilt u toch geven dat wij uw geest daarin mogen krijgen? Omdat we anders uw werk vertreden. Ja, ook wij, christenen, de kerk. Uw werk vertreden, uw regels overtreden, dat u alle mensen gelijk hebt gemaakt. Heer, ontferm u over ons, die schuldig voor u staan. Ja, ook wij. Of zeker juist wij, uw kinderen, hebben vergeving, ontferming nodig, steeds weer, voor onze hoogmoed en dat neerkijken op. En daarom bidden we u, Heer, herstel ons door uw geest. Maak ons hart nieuw en nederig. Open voor de ander, uit welke cultuur ook, met welke kleur ook, uit welk land ook. En vul ons met uw Heilige Geest. Geef vuur en kracht steeds weer. Want dan mogen we met alle mensen uw macht aanschouwen. Ja, niet alleen wij Europeanen, maar alle mensen, alle volk. Om uw naam te verhogen, Heer. Amen. Mag er nu gecollecteerd gaan worden. Jullie mogen je gaven geven. De bijdrage kan nu via een betaalverzoek in de app of straks via de deurcollecte of door een later moment door het geld over te maken op de rekening van de kerk. En ondertussen worden de kinderen opgehaald en ik hoor ze al. Voor we het slotlied gaan zingen, heb ik nog een schriftgedeelte uit de Bijbel, uit Colossenzen. Want het is wel goed om te weten, hè, God heeft het altijd al zo bedoeld. Alle kleuren van de mensheid naast elkaar. Dat zijn we af en toe wel eens vergeten, maar het is goed om daar weer op terug te komen via Colossenzen 3, vers 5 tot 11. Die lees ik voor en daarna gaan we staan en zingen het slotlied, opwekking 4, 28, genade zo oneindig groot. Het is geschreven door een slavenhandelaar die tot bekering is gekomen. Dat ter achtergrond waarom ik dat lied gekozen heb. Maar ik lees eerst over het nieuwe leven bij Paulus in Colossenzen 3. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en een nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan, en daar gaat het me om, dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besneden of onbesneden, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Dan mag ik jullie nog Gods zegen meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allen.
is van ons allen ben ik van Duitse bloed. Den vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood. Een prinsje van Oranje heb ik er onverveerd. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dat ik toch vroom mag blijven, u dienaar aller stond. De tirannie verdrijven die mijn hart doorgrond.
Van de hel, weten wie er regeert. boven alle namen.